stuurden we nog veel kerstkaarten naar alle kanten. Mijn schoonvader die had er geloof ik 150. Die begon in oktober te schrijven. En er kwam vaak een mooie tekst op. En ik weet, een jaar toen viel mij op dat meerdere mensen hadden allemaal eigenlijk deze tekst erop gezet. Gij kent de genade van de Heer Jezus, dat hij voor u is arm geworden, opdat gij rijk zoudt worden. Wat een prachtige kersttekst. Er is een bekende bijbelleraar, Derek Prins, die heeft een boekje geschreven. Dat heet De Omwisseling. Er staat nog een beetje een geladen woord of een onbekend woord. Je zou het ook kunnen noemen De Grote Ruil. En dat is eigenlijk een van de basisgedachten van christen zijn. Dat er iets geruild wordt. Tussen God en mensen. En hier hebben we een tekst voor je waar je dat prachtig kan zien. Er zijn twee partijen die iets uitwisselen. Toen we nog geen geld hadden, hadden we in Nederland en België overal ruilhandel. En de een gaf wat aan de ander, die kreeg wat terug. In natura. Zo wil God ons ook dingen geven. Ik weet wel, toen we heel klein waren, hadden nog niet zo heel veel geld. Mijn ouders waren ook arm. En dan met vriendjes en vriendinnetjes, dan gingen we ook wel eens ruilen. Maar mijn moeder was daar niet erg voor. Die zei altijd, nee, als er twee ruilen, zal de één huilen. Dan is er één in het nadeel. Nou, u moet maar zien of er misschien iemand in het nadeel is bij al die teksten die we na zullen gaan. Ik denk dat het ook nog een klein stapje verder gaat. Dat Christus niet alleen voor ons is arm geworden. Nee, hij heeft zich geïdentificeerd met arme mensen op deze wereld. Dat betekent, hij heeft zich vereenzelvigd met arme mensen. Hij is niet alleen daarbij komen wonen in een mooie villa naast de krotten van de arme mensen. Nee, hij is in een krot komen wonen. Wat betekent de armoede van de Heer Jezus? Dat hij dezelfde kleren droeg. Dat hij hetzelfde eten at. En dat hij in hetzelfde huisje woonde als al die andere mensen van Nazareth. Hij deelde onze armoede. Hij vereenzelvigde zich met de armoede van de mensen. Waarom? En dat is het prachtige wat we zien in deze tekst. Om ons rijk te maken. Dat is kerstfeest. Hij legde als waar zijn rijkdom terzijde. Hij gaf zijn rijkdom prijs om ons die arm waren rijk te maken in hem. Hij zegt dat tegen, of Paulus zegt dat eigenlijk tegen de Korintiërs. Nou, de gemeente van Korinthe waren ook niet allemaal vooraanstaande en hoogstaande en rijke mensen. Nee, hij zegt in hoofdstuk 1, niet vele wijzen, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke waren jullie toen ik kwam. Maar hij zegt ook in hoofdstuk 1, in elk opzicht zijn jullie rijk geworden in hem. Dat is de vrucht van kerstfeest. Gaan we een klein stapje verder en u kent wel die bekende woorden in Lucas 2 waar het kerstverhaal verteld wordt. Dan lezen we dat hij, er staat niet het woord stal, maar we lezen wel dat toen hij geboren was, hij in een kribbe gelegd werd. Daaruit hebben we eigenlijk geconcludeerd dat hij in een stal zich bevond. Ja? En waarom was Jezus in een stal? In een beestenwoning, om het zo eens even te zeggen. Omdat er in de gewone woningen en in de herberg van Bethlehem geen plaats was. En toen was hij, laten we dit woord gebruiken, was hij in zekere zin een dakloze. Hij had geen huis. Later heeft Jezus een keer gezegd, de vogels die hebben nesten, de vossen hebben holen, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij had geen eigen huis, hij had geen dak. Hij was een dakloze. En het is zo prachtig, Vandaag de dag, 2019, is het aantal daklozen in Nederland groter dan een jaar geleden. En Jezus kwam op aarde ook om zich te identificeren met deze groep, die in Nederland relatief klein is, in België ook, in Brussel en in Antwerpen kun je er wat meer vinden, maar Jezus kwam voor alle daklozen op de wereld en ik denk dat er vele, 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 vele miljoenen zijn. En hij kwam ook voor u en mij. En wat is dan zijn specifieke bedoeling? Hij wil van daklozen en van mensen die eigenlijk zo arm zijn dat ze geen fatsoenlijk huis hebben. Hij wil huisgenoten van God van ons maken. Kent u het verhaal van Mephibozet? Ik zal het heel kort even aangeven. Dat speelde zich af in de tijd van koning David. De koning David zat op de troon toen hij eenmaal koning was. En zei, is er nog iemand over van de familie van koning Saul? Ja, en iemand wist het. Er was een zekere Mephibozet. En toen zei hij, haal hem op. En wat gebeurde toen? Toen mocht die Mephibozet, die eigenlijk hoorde bij een familie die vijandig stond tegenover David, die mocht wonen in het paleis. Hij zat elke dag aan de tafel van de koning. In het paleis van de koning. Je zou kunnen zeggen, bijna van een dakloze werd hij een paleisbewoner. Hij werd een huisgenoot van de koning. Wat God voor ons wil doen, is nog meer bijzonder. Wij worden niet een huisgenoot van de koning, we worden een huisgenoot van God. We kunnen dat lezen in de Efezebrief. Dat is eigenlijk de boodschap van de kribbe. Kort daarna zijn Jozef en Maria misschien al met het kindje naar de Romeinse ambtenaar gegaan in Bethlehem, het kindje moest worden ingeschreven. In een aards bevolkingsregister. Keizer Augustus had dat zo bevolen en zo waren Jozef en Maria gereisd van Nazareth naar Bethlehem. Daar woonden hun voorvaderen, daar woonde David. En zo werd de naam van Jezus ergens op papier gezet. Denkt u dat er een gouden stift klaar lag om die heel bijzondere naam op te schrijven? Oh nee. Heel gewoon. Met een gewone pen of stift, hoe ging dat? Misschien op perkament. Is daar de naam van Jezus, de naam Yeshua, op papier gezet. Misschien stond er Yeshua ben Jozef. Of Yeshua van Nazareth. Op aards papier. Er stond geen kroontje boven. Hij stond er gewoon tussen een hele lange rij van namen. En weet u waarom? Opdat onze namen in de hemel, in het boek des levens, genoteerd zouden worden. Daarom kwam Jezus ook op deze aarde. Filippenzen 4, vers 3 kun je lezen. Onze namen staan in het boek des levens. Het staat ook op andere plaatsen. En Jezus kwam op de aarde om ons die plaats in de hemel te geven. Kort daarna, als al die dingen gebeurd zijn in Bethlehem, dan lezen we als de wijzen uit het oosten zijn weggetrokken in Matteüs 2, vers 13. Daar staat dat een engel des Heren kwam en die zegt tegen Jozef in de droom, sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht dan naar Egypte en blijf daar. Tot ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. En wat gebeurt er dan? Dan moet Jozef met Maria en het kind vluchten naar Egypte, vanwege de vijandschap van koning Herodes. En Jezus, hoe klein hij was, werd een vluchteling. Hij was al een dakloze. En hij was daar ingeschreven in het register, maar hij werd een vluchteling. klinkt dat woord ook niet verrassend actueel. En Jezus Christus was bereid om de troon in de hemel te verlaten en een vluchteling te worden op deze aarde, om van vluchtelingen hemelburgers te maken. Hij was een vluchteling, hij kwam in Egypte aan, hij was een vreemdeling. En dan hebben we twee woorden die zo ongelooflijk actueel zijn in onze tijd. Als je soms naar de televisie kijkt en ziet de omstandigheden van vreemdelingen, van vluchtelingen op eilanden in Griekenland en in andere plaatsen rond de Middellandse Zee, dan schaam je eigenlijk dat dit gebeurt anno 2019. Maar Jezus werd een vluchteling. Jezus was een vreemdeling. En ik hoop dat we tussen alle overdaad en de rijkdom en luxe en andere zegeningen van het kerstfeest ook een moment hebben om aan deze mensen te denken. God ziet de ellende van al deze mensen op aarde. En wat is het heerlijk dat hij gekomen is om van zulke mensen ook hemelburgers te maken. En de Bijbel belooft gelukkig een andere tijd, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zullen er geen vluchtelingen meer zijn. Dan zullen er geen vreemdelingen meer zijn. Maar dan zijn we thuis in de nieuwe wereld waar het goed is, waar het volmaakt is. Door de Heer Jezus Christus. Door zijn komst op deze aarde. Een andere tekst wil ik u lezen en die geeft eigenlijk het kerstgebeuren op een hele fascinerende manier weer. Galaten 4, vers 4. Zet maar hier. Galaten 4, vers 4. Daar staat ook wat er met kerst gebeurde op zo'n prachtige wijze. Toen de volheid van de tijd, toen het hoogtepunt van de geschiedenis gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. En dat gij zonen zijt. God heeft zijn geest uitgezonden in onze harten. Die roept, Abba, Vader. Ge zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt ge ook erfgenaam door God. Wat een prachtig vers is dat, vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, staat in deze vertaling. Het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis is toen Jezus Christus op deze aarde kwam. Paulus noemt dat de volheid van de tijd. Hij zegt, toen heeft God zijn zoon gezonden. God had dat moment bepaald in zijn wijsheid. En dan wordt zijn zoon, hij komt op deze aarde en er staat geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. En dat geeft eigenlijk twee dingen aan. Geboren uit een vrouw. Misschien heeft Paulus het gezegd, omdat er mensen waren die het mens zijn van Jezus in twijfel trokken. Die zei, ja, hij doet zulke wonderen. Het kan niet dat hij gewoon mens is. Hij is alleen de zoon van God. En Paulus wil heel erg duidelijk maken dat hij en de zoon van God, maar ook de zoon des mensen is. Dat hij mens was, vlees en bloed. Zo ver moest hij afdalen, als het ware, om mensenkinderen, kinderen van God te maken. Ook dat wordt zo prachtig weergegeven. Hij zegt hier dat jullie het recht van zonen zouden krijgen. Omdat hij mens werd, is hij in staat om van u zonen van God te maken. Er wordt bevestigd in die bij de volgende verse. God heeft zijn geest uitgezonden in onze harten. Die roept, Abba, Vader. Wat is het een heerlijk voorrecht dat we allemaal in onze gebeden mogen zeggen, Abba, Vader, dat we God zo mogen aanspreken. Door de Heer Jezus, omdat Hij mens werd, heeft Hij van ons kinderen van God kunnen maken. Er staat nog iets, Hij werd geboren onder de wet. Weet u wat dat betekent? Hij was onderworpen aan de wet. En onderschat dat niet, die Joodse wet, die wet van Mozes, die was heel uitgebreid. En de rabbijnen hadden er nog allerlei wetten bij gemaakt. En er staat hier, werd geboren onder de wet. En in de Galatenbrief wordt heel duidelijk aangegeven, als je onder de wet bent, ben je een slaaf van de wet. Een stuk slavernij. En dan gingen de gelaten onder gebukt, eigenlijk vrijwillig, volgden ze de wet, dienden ze de wet. Ze hadden nog dingen uit het Jodendom erbij gehaald, hoewel ze christen waren. En dan komt de geweldige boodschap van Jezus Christus, die ons wil vrijmaken van de wet, bevrijden van de wet. En dan zien we dat Jezus moest slaaf worden om slaven vrij te maken. Wat een prijs heeft Hij betaald voor ons. En het is zo geweldig mooi dat je in deze beide punten hier ziet wat eigenlijk de essentie is van christen zijn. Aan de ene kant de slavernij verbreken. En er zijn vele soorten van slavernij. Je hebt mensen die de wet willen gehoorzamen of die een bepaalde moraal willen volgen. Sommige mensen zijn slaven van religie of van de zonde. Er zijn allerlei vormen van slavernij. Maar Jezus kwam om de slavernij te verbreken doordat Hij een slaaf werd. En dan wat zet Hij ervoor in de plaats? Wel, dat is dat andere punt, dat is een relatie met God. Geen religie, maar relatie. Is dat niet de essentie van het christen zijn? En dat is de boodschap van Paulus. Maar Paulus heeft nog één element en ik kan dat niet verzwijgen. En misschien zegt u, dan maken we een hele sprong. Nee, ik zal u laten zien dat allemaal helemaal bij elkaar hoort. Iemand in onze gemeente zei jaren geleden, en ik ben die woorden nooit vergeten, de kribbe en het kruis zijn van hetzelfde hout gemaakt. Dat betekende eigenlijk, hij bedoelt te zeggen, er is een verband tussen de kribbe en het kruis van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, er is een lijn van de kribbe naar het kruis. Hij werd geboren, Jezus werd geboren, om te sterven aan het kruis van Golgotha. Ik zou het ook zo kunnen zeggen, de weg naar de overwinning, die gaat via de kribbe en het kruis, naar de overwinning. In Johannes 10, daar zegt de Heer Jezus twee keer, dat Hij zijn leven heeft afgelegd. Dat Hij zijn leven vrijwillig gegeven heeft. U weet, aan het kruis van Golgotha. En dan is de vraag, waarom? Waarom heeft Jezus dat gedaan? Wel, om u en mij het leven te geven. Hij gaf zijn leven om u en mij het leven te geven. En dan kun je alleen maar zeggen, wat een ongelooflijke liefde. Hij gaf zijn leven. In Johannes 15 kun je lezen dat niemand grotere liefde heeft dan wie zijn leven geeft voor zijn naaste. Jezus Christus kwam op deze aarde om te sterven, om zijn leven te geven, om u en ons en mij het leven te geven. Hij moest dat doen aan het kruis van Golgotha. En in de Galatenbrief, waar ik net uit las, wordt gezegd dat wie aan het vloekhout hangt, tot een vloek geworden is. Het kruis ruikt het vloekhout. Jezus is voor ons aan het kruis zelfs tot een vloek geworden. Waarom? om ons allemaal de rijke goddelijke zegen te kunnen geven. Er is ook zo'n tegenstelling en die vind je al in Deuteronomium en op andere plaatsen in de Bijbel. Het is of de vloek of de zegen. En Jezus was bereid om tot een vloek te worden om ons de geestelijke zegen te kunnen geven. Paulus spreekt over allerlei geestelijke zegen. En nog één laatste aspect van het kruis. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 dat hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden. Jezus werd tot zonde gemaakt om onze zonde weg te vagen, om onze zonde uit te bannen, om ons nieuw leven te geven. Ik wil afsluiten. Ik wil alleen nog heel kort even samenvatten. Jezus kwam op deze aarde. Hij identificeerde met ons. Hij is mens geworden. Hij is dienaar geworden. Hij is zwak en kwetsbaar geworden. Hij is arm geworden en dakloos. Hij was een vluchteling. Hij was een martelaar. Hij is tot een vloek geworden. Hij is tot zonde gemaakt. En hij stierf aan het kruis van Golgotha. Maar dat betekent omgekeerd dat wij allemaal ons mogen identificeren met hem. Ik begin misschien met een moeilijk punt. Paulus zegt, ik ben met hem gekruisigd. Maar wat een genade. Er is een punt gezet achter uw oude leven. Hij zegt ook, ik ben met hem opgestaan, levend gemaakt. Ik heb met hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Hij kan ook zeggen, ik ben met hem meer dan overwinnaar. Ik ben met hem een geliefd kind van God. Ik ben een erfgenaam. En ik ben helemaal vrijgemaakt van alle banden, van de wet, van de zonde en van slavernij. Dat is wat Jezus Christus bewerkt heeft door zijn komst op deze aarde, door zijn dood aan het kruis. Zullen we hem samen eren en groot maken in ons gebed? Mag ik u voorgaan? Vader, we eren u voor dat geweldige offer dat u uw zoon gegeven hebt om mens te worden op deze aarde. Heer Jezus Christus, we eren en aanbidden u voor uw immense liefde dat u op deze aarde gekomen bent. Dat u bereid was om mens te worden, om te lijden, om te sterven, om de weg van het lijden te gaan, om uzelf te geven. Om ons tot kinderen van God te maken. Om de relatie met God te herstellen, om mogelijk te maken dat wij zouden zeggen, Abba, Vader. En dat wij geliefde kinderen van God mogen zijn. Glorie voor uw naam, Heer Jezus Christus. U die bereid was om deze weg te gaan. En daarom willen wij zeggen, we openen ons hart voor u. Er was geen plaats in de herberg, maar maak het zo dat er plaats is in ons alle leven voor u. Voor hem die zijn leven gaf, die op aarde kwam. Heer Jezus, we willen u intens danken voor uw volmaakte eeuwige liefde voor ieder van ons. Glorie voor uw heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geef ons allen een gezegend kerstfeest door uw aanwezigheid. En als we die relatie met u nog niet kennen, als er mensen onder ons zijn voor wie dat onbekende dingen zijn, o God, schenk hen de genade dat die relatie dit jaar, dit feest, tot stand mag komen. Door uw Heilige Geest, door Jezus Christus. Glorie voor uw nooit volprezen naam. Amen.